Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Tijdens de stemmingsvergadering zijn gekozen en door de kerkraad benoemd broeder J. Meijer van de Kruidmolen als ouderling en broeder M.W. van Rossum als diaken. Beide broeders hebben hun benoeming aanvaard. De bevestiging is volgende week zondag in de morgendienst. Volgende week zondag gaat in de middagdienst dominee J. van Walsum uit Leerdam ons voor. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag twee bestemmingen. De eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen en voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen uit Psalm 96, het eerste en het negende vers. Psalm 96, vers 1, zingt een nieuw gezang de Heere. En ook vers 9, juich al voor het aangezicht des Heeren. Hij komt die de aarde zal regeren. En wat er volgt, Psalm 96, vers 1 en 9.
Thank you.
Heere maakt ons zijn wil bekend door middel van de woorden van zijn heilige wet. Na het horen van Gods wet zingen we uit Psalm 119, vandaag vers 85. O Heere, sla toch op mijn geschrei uw oog. Daarna lezen we verder uit het woord van God. We lezen opnieuw uit de eerste brief aan de Thessalonicenzen, nu heel hoofdstuk 1. Dus we luisteren naar Gods wet, we zingen Psalm 119, vers 85 en we lezen 1 Thessalonicenzen 1, vers 1 tot en met 10.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast een huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God de Vader en de Heere Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij danken God altijd over u allen, uw gedachtig zijnde in onze gebeden. Zonder ophouden gedenken het werk uw geloofs en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heer Jezus Christus voor onze God en Vader. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Want ons evangelie is niet onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid, gelijk gij weet hoedanig wij onder u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt onze navolgers geworden en des Heren het woord aangenomen hebben in veel verdrukking, met blijdschap des Heilige Geestes. Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al de gelovigen in Macedonië en Achaïa. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïa, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet van noden hebben iets daarvan te spreken. Want zij zelf een verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, de welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn.
Gemeente, voor de tweede keer luisteren we naar wat de Heer ons wil zeggen door de eerste brief aan de Thessalonicenzen. Vanmorgen bedien ik u het woord van God uit 1 Thessalonicenzen 1, vers 9 en 10. En die verzen lees ik u nog een keer voor. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben. En hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Tot zover de woorden van de tekst voor vanmorgen. Maar bidden we de Heere eerst om het licht en de leiding van zijn geest, om een gezegende dienst. We zullen ook voorbeden doen. We bidden voor onze ouderen, voor wie het niet meer gaat, om met ons naar de kerk te komen. En in bijzonder bidden we vanmorgen voor zuster Willems Meijer uit Winterdijk in Gouda. Laten we de Heere bidden. Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, op deze stralende zondagmorgen mogen we opnieuw in uw huis zijn. Of thuis meeluisteren en meebidden op dit moment. Heere, wij danken u dat u ons de gelegenheid geeft dat we ons opnieuw kunnen zetten onder het evangelie van de opgestane Christus. Want ook in de brief aan de Thessalonicenzen is dat de dragende grond onder de prediking van Paulus. Maar het is toch ook de dragende grond uiteindelijk onder alle verkondiging van uw woord. Het evangelie dat komt in een wereld waarin de dood gekomen is door de zonde. En waar de zonde ook wordt uitgeleefd. U zegt het in uw woord, dat als er niets verandert, dat die zonde ook tot de dood leidt. En daarin, in die werkelijkheid, klinkt uw evangelie. Het noodzakelijke evangelie. Dat u, Heer Jezus Christus, in onze nood en dood bent afgedaald. Om de dood te overwinnen. Om de zonde te verzoenen. En het graf te verlaten. En zo bent u koning van Pasen geworden. Zo bent u door de Vader opgewekt en wij prijzen uw naam. Want als we het leven met u zelf moesten verdienen, Heere, wie zal dan van ons bestaan? We hoorden dat uit de woorden van uw wet. Uw liefdewet, waarin u liefde vraagt en gehoorzaamheid. Maar wat is het ook weer deze week gebleken? Dat we gevallen mensen zijn geworden. Dat we niet hebben gedaan wat we moesten doen. Dat we wel hebben gedaan wat we niet mochten doen. Dat we gezondigd hebben in gedachten, woorden en daden. Heere, vergeef ons al onze zonden. Verzoen onze grote schuld. Vernieuw ons leven door uw geest. En besprenkel ons met het bloed van Christus. Om zo rein voor uw aangezicht te staan. Ja, leer ons zo te leven uit uw leven, Heere Jezus Christus, uit uw opstandingskracht. En bekeer ons van alle dode afgoden, ook die van onze tijd, Dingen die in de plaats komen van u en waar we ons vertrouwen op stellen of waar we gedurig mee bezig zijn. Heere, verlos ons ervan. Ja, maak ons verwachtend naar uw wederkomst, Heere Jezus. Dat vraagt u toch van ons? Dat we enerzijds geloven in u, de Zoon van God. En dat dat gepaard gaat met het verwachten van u uit de hemelen. Heere, zegent u zo uw woord deze morgen. Wij bidden u voor onze kinderen, onze jongens en meisjes. Ook vanmorgen zijn ze er weer. En misschien zijn ze helemaal niet zo bezig met uw wederkomst. Misschien zijn ze er wel bang voor. Maar Heere, leer ook onze jongens en meisjes u lief te hebben. En dan ook naar u te verlangen. Naar een leven zonder zonde, alleen met u. Wij bidden u voor onze jongeren, Heere, bekeer hen tot u. En als ze u hebben leren kennen, geef dan elke dag die dagelijkse omkeer naar u toe. Want de echte rijkdom in deze wereld is niet de glitter en de glamour van de idolen van deze tijd. Dat is niet de schijnwereld van de media, maar een hoopvol leven in het uitzien naar u, Heere Jezus Christus. Wij bidden het u ook voor onze ouderen. In het bijzonder ook voor hen voor wie het niet meer gaat om naar uw huis te gaan. Door ouderdom of door lichaamszwakte. Heere, maakt u het licht in de avond van het leven. Geeft u een uitzien en verlangen naar u. In het bijzonder bidden we voor onze oude zuster Willems Meijer in Winterdijk. 10 dagen geleden mocht ze bedovergrootmoeder worden. En is de 5e generatie geboren. Het toont hoe zeer u over haar leven hebt gewaakt. En Heere, wij bidden u. Wees met haar. Ook op deze leeftijd. Ondersteun haar. En mag ze leven uit het gebed wat we zojuist gezongen hebben. Zie gunstig op mij neder van omhoog. Wees u zo met de hele gemeente, van jong tot oud. U weet waar er verdriet is, waar rouw is, waar eenzaamheid is, waar depressie is. Heere, wees u de hemelse heelmeester. En doe ons over alles heen zien op u, de Heere Jezus Christus. Zegent u zo de prediking van uw woord. Geef dat we als gemeente net zo'n levende gemeente zullen zijn als in Thessalonica. Verbonden aan het woord, hongerhebbend naar uw woord, door het geloof in uw Zoon. Werkt u krachtig met uw Heilige Geest, op en onder de kansel. Geef uw nabijheid en uw licht, ja dat we hier onder een open hemel mogen staan en zitten. En wilt u uw tegenstander, de duivel, weren, dat hij zijn afbrekende werk niet zal doen. En mag zo alles in deze dienst uitlopen op de eer en de verheerlijking. Van uw naam. Wij bidden het u. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, uw gaven voor de Heer en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. Als inleiding op de preek zingen we dan Psalm 98, vers 1 en 4. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. En ook vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. En wat er volgt, Psalm 98, vers 1 en 4, als inleiding op de prediking bij de inzameling van uw gaven. Laten we in antwoord op de prediking zingen, Psalm 130, vers 3. Psalm 130, vers 3 na het Amen. Geliefde gemeente, reclame is overal om ons heen. Grote posters in bushokjes, billboards langs de doorgaande wegen, maar ook iedere week een pak folders in de bus. Op allerlei manieren worden producten aangeprezen. Er wordt bijvoorbeeld uitgelegd dat een bepaald apparaat echt beter en sneller werkt dan die oude versies. Er wordt een bepaalde nieuwe kledinglijn aanbevolen. De laatste koopjes en aanbiedingen worden extra onder de aandacht gebracht. En reclamespotjes in de media, die zitten vaak heel slim in elkaar. Alles is erop gericht om je aandacht te trekken. En dan natuurlijk tot aankoop over te gaan. Dat is reclame. Toch is er geen betere vorm van reclame dan mond-tot-mond reclame. Als je gewoon van familieleden of vrienden hoort, daar moet je heen voor een nieuwe auto. Dat is echt een betrouwbare kerel. En als je de ervaringen hoort van kennissen over een bepaalde winkel, of als je getipt wordt over een bepaald product, en dan niet via de gewone reclame, maar omdat een ander die je vertrouwt het vertelt, dan is dat een hele sterke vorm van reclame. Nou gemeente, eigenlijk heeft Paulus het daarover in 1 Thessalonicenzen 1. En dan gaat het niet over reclame voor een bepaald product, maar het gaat wel over een zaak die van mond tot mond wordt doorverteld. Wat er gebeurd is in Thessalonica. Hoe daar die gemeente van Christus is ontstaan. Ja, Paulus had er enkele weken gepreekt. Maar onder die prediking en daarna zijn er grote wonderen gebeurd. En het wordt doorverteld. Niet alleen binnen Thessalonica, maar ook daarbuiten. Paulus heeft het in vers 8 over Macedonië, het noorden van het huidige Griekenland. En over Achaïe, het zuiden van Griekenland. En in alle plaatsen. Dat was de mond-tot-mond reclame over de gemeente in Thessalonica. Welke grote verandering daar had plaatsgevonden. En hoe dat in de praktijk heeft uitgewerkt. Hoe daar een levende gemeente is ontstaan. Dat is een gemeente die leeft uit het evangelie van Jezus Christus. En dat is altijd een gemeente die leeft uit Pasen en die toeleeft naar de wederkomst. Dat hoort helemaal bij elkaar. En daarover gaat het in het slot van 1 Thessalonicenzen 1. Laten we naar de tekst gaan luisteren, vers 9 en 10. We vatten de tekst en het verband samen onder het thema een levende gemeente tussen Pasen en wederkomst. En dan letten we op drie gedachten, drie woorden, drie kernwoorden die in de tekst staan. In de eerste plaats gaat het om bekering. In de tweede plaats om verwachting. En de derde plaats om verlossing. Dus een levende gemeente tussen Pasen en wederkomst. Bekering, verwachting en verlossing. Eerst dat eerste woord dat Paulus noemt, bekering. Gemeente, vorige week hoorden we hoe Paulus, Silas en Timotheus heel kort in Thessalonica hebben gewerkt. Paulus heeft maar 3 weken gepreekt in de synagoge daar. En daarna nog wellicht korte tijd in die kleine christelijke gemeente die toen ontstond. Enkele Joden waren tot geloof gekomen. Vele meelevende Grieken en voorname vrouwen. En zo was die gemeente in Thessalonica ontstaan. En wat een rijk getuigenis geeft Paulus dan van die gemeente. In de eerste verse van het hoofdstuk hebben we dat vorige week overdacht. Ondanks de tegenstand, ondanks de vervolging, is dat jonge plantje daar in Thessalonica blijven staan. En nee, dat was geen prestatie van de Thessalonicenzen, maar de kracht van Gods werk in hun hart. Dat horen we ook, ze zijn uitverkoren door de Heere. En dat merkte Paulus op uit de vruchten van de genade in het leven van alle dag. Ze hebben door de werking van de geest het woord aangenomen. Ze hebben de genade en de vrede van Jezus Christus ontvangen. En dan zegt Paulus, ik ben daar zo dankbaar voor, want wat zie ik nou voor vruchten? Ik zie de werkzaamheid van uw geloof. Ik zie de inspanning van uw liefde. En ik zie de verdraagzaamheid van de christelijke hoop. Dat functioneerde in die gemeente. En nu schrijft Paulus verder. Want hij heeft eigenlijk al gezegd, jullie zijn daarmee een levende gemeente geworden. Dat is dus niet iets wat die Thessalonicenzen over zichzelf zeiden. Kijk, ons is een levende gemeente zijn. Nee, dat zagen anderen. Dat werd naar buiten toe zichtbaar. Niet alleen bij de buren, maar op allerlei plaatsen in Macedonië en Achaïe. Dan gaat het dus ook over gemeenten zoals Berea en Filippi. In Achaïe, Korinthe en Athene, lag een heel eind weg. Daar werd gesproken over die gemeente in Thessalonica. Paulus zegt, daar wordt gesproken over het feit dat u een levende gemeente bent. En dat betekent dat u in de levende, waarachtige God gelooft. Paulus hoeft dat eigenlijk niet eens aan anderen te vertellen. Het wordt doorverteld. Mond tot mond reclame voor Gods koninkrijk. Nou gemeente, als dat de praktijk is, dan kan het niet anders of er is fundamenteel iets veranderd. En dat is ook zo. Kijk maar in vers 5. Het evangelie dat Paulus bracht was niet alleen in woorden, maar ook in kracht, staat er. En er staat in het Grieks een woordje dat wij wel kennen van ons woord dynamiet. Zo is dat woord bij hen binnengekomen. Met de kracht die dynamiet heeft. Als er met dynamiet een oude fabriek wordt opgeblazen bijvoorbeeld. En iedereen staat op veilige afstand en die staven dynamiet die worden tot ontploffing gebracht. Dan heeft de dynamiet zo'n kracht dat er niets meer van dat oude gebouw overeind blijft staan. Nou, zo is het ook bij de Thessalonicenzen gebeurd. Het evangelie van Christus werd door Paulus aan hun hart gelegd. En de Heilige Geest heeft dat woord genomen en heeft het met kracht als met dynamiet in hun hart gelegd. En daardoor ging al het oude van de Thessalonicenzen omver. Wat was dat oude dan? Nou, dat schrijft Paulus in vers 5. Dat was de afgodendienst. Vers 9. De afgodendienst. En in Thessalonica, ik heb er vorige week al even wat over gezegd, waren er op het gebied van de afgodendienst voldoende mogelijkheden. De Romeinse goden werden vereerd. De keizer van het Romeinse Rijk werd er vereerd. Maar ook de Griekse goden. Als het in Thessalonica helder weer was, zoals bij ons nu buiten, dan was in de verte de berg Olympus te zien. Dat werd gezien als de woonplaats van de Griekse goden. Die woonden op de berg Olympus. Je kan eigenlijk zeggen dat de Thessalonicenzen leefden onder de ogen van de afgoden. Hun leven stond helemaal in het teken van die goden. En het is bekend dat in Thessalonica vooral de god Dionysius werd vereerd. Dionysius was de god van het nieuwe leven. De god van de vruchtbaarheid, de dragende grond onder je bestaan. Althans, zo geloofde men. Dionysius. En toen kwam Paulus. Niet met zijn eigen kracht of welsprekendheid, maar eenvoudig met het evangelie van Jezus Christus. Maar de Heilige Geest neemt dat evangelie
en geeft er zo'n enorme kracht aan dat het hun harten openbreekt, compleet vernieuwd, omkeert. En wat gebeurt er dan? Dan verlaten ze de afgoden. Ook Dionysius, de dragende grond onder hun bestaan. En ze keren zich compleet om. Ze hebben zich afgewend van Dionysius. En ze hebben zich toegewend naar de echte God van het leven. De echt levende God. Die verandering die kon niet groter. Nou gemeente, dat is nou bekering. Dat u zich bekeerd hebt van de afgoden. Dat is de kern. Als allerlei mensen dat wonder daar in Thessalonica doorvertellen, dan is dat de kern. Hoe u zich tot God bekeerd hebt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Ja, gemeente, als je de levende God gaat dienen, dan is dat het krachtigste en het zekerste bewijs dat je zelf ook leeft. Dat je niet meer geestelijk dood bent. Want zo zegt de Heere dat in zijn woord. Dat wij geboren worden in zonde en misdaden. Maar als je de levende God gaat dienen, dan is er op dat punt wat veranderd. Dat is bekering. En dat is altijd de vrucht van wedergeboorte. Wedergeboorte door woord en geest. En dan gaan we ons ook bekeren. En hoe komt dat nu? Hoe komt dat nu? Dat mensen zich gaan bekeren. Nou gemeente, dat heeft nou alles te maken met Pasen. Met de opstanding van Jezus Christus. Omdat Christus is opgewekt uit de doden en leeft, kunnen dode zondaren gaan leven. Omdat Jezus leeft, schept Hij ook nieuw leven waar de dood van onze zonde heerst. En Hij werkt met de kracht van zijn woord en geest in harten van mensen. Want als hier gesproken wordt over een levende gemeente, dan betekent dat altijd levende christenen. Het vraagt dus persoonlijk geloof. Kijk, Pasen zegt dat Jezus leeft. Dat belijden we allemaal. Maar het heilsfeit van Pasen, het leven uit Christus, dat moet wel persoonlijk worden toegepast in ons hart. Dat de Geest met kracht gaat werken in ons hart. En dat wij persoonlijk ook gaan leven, dat noemen we dan ook de levendmaking, de wedergeboorte. En dan komt er bekering. Dan komt er een toewenden naar God. Je omkeren, zoals de Heer Jezus dat onderwees met die hele bekende gelijkenis die jullie ook wel kennen, jongens en meisjes. Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan. Wie zei dat? De verloren zoon. Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u en ik ben het niet meer waard om uw kind genoemd te worden. Dat is bekering. Je omkeren en afkeren, bekeren van de dode afgoden tot de levende God. En gemeente, dat is echt een wonder in je leven. Dat gaat niet zomaar automatisch zo vanuit de wieg richting de hemel. Nee, het is niet minder dan een opstanding zoals Jezus Christus ook is opgestaan. Het is echt van geestelijk dood, geestelijk levend worden. En dat is de vrucht van Pasen. En dat is niet iets wat ik zelf in gang zet. Want ik zei het al, als ik geboren word, ben ik afgewend van God. Dan ben ik echt niet anders dan die afgodendienaars daar in Thessalonica. Dan ben ik dood in mijn zonde. Dan is alles in mijn leven gericht tegen God. en tegen Christus, dan leef ik mijn leven geheel gericht op mezelf, op het hier en nu, dan drink ik dat allemaal in als water. Maar als het woord van God, door de kracht van de Heilige Geest, mijn leven beslissend binnenkomt, dan gebeurt het. Dan doet God mij opstaan uit de doden. En daartoe zendt de Heer trouwens ook zijn woord. Dat horen we gisteren, vorige week, 's middags. We hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En je doet wel als je daarop acht hebt als op een licht schijnend in de duistere plaats. Totdat de morgenster opgaat in uw harten. Ja, dan ga ik leven. De morgenster. Dat is in dit hoofdstuk de Zoon van God die door de Vader is opgewekt. Als je door het geloof hem gaat aangrijpen. Als je redder. Als je zaligmaker. Dan komt er bekering, ja dan is er bekering. Want dan kun je het niet meer uithouden in de afgoden om je heen. Want die brengen alleen maar de dood. In Christus komt er een omkeer naar de levende en ware God. Dan neemt de Heilige Geest ook bezit van mijn hart en mijn leven. En dan word ik door hem geleid tot aan de voeten van Christus. Ja, dat betekent buigen. Maar wel buigen voor hem. Je zonde en schuld voor hem belijden. Smeken om de besprenkeling met zijn bloed. Want daarin ligt het leven. Want de opgestane Christus die heeft alles en die geeft alles wat ik niet missen kan. Bij hem is vergeving van mijn schuld. Bij hem is kracht in de strijd tegen de zonde. Bij hem is licht in de aanvechtingen in ons leven. En zo hebben de Thessalonicenzen hem aangenomen. Ze zijn, zo schrijft Paulus in dit hoofdstuk, navolgers geworden van het woord dat Paulus bracht. Navolgers van de Heere. En gemeente, als je een navolger bent van Christus, dan wordt dat zichtbaar in het leven van alle dag. En daarom gaat het gerucht van hen ook door heel Macedonië en Achaïe. Dat betekent dus dat de bekering bij de Thessalonicenzen bepaald niet slechts bij een enkeling zichtbaar was. Want wat zagen de heidenen om hen heen? Nou, Paulus schrijft, uw geloof dat u op God hebt. En in vers 8 schrijft hij dat die bekering van de Thessalonicenzen luidbaar is geworden. Dat betekent het woord van de Heere heeft luid geklonken in hun leven en daardoor ook door hun leven. Het woord van de Heere hebben ze niet alleen gesproken, maar ze hebben het vooral laten zien in hun levenswandel. Het is luidbaar geworden. In het Grieks staat daar een woordje, een werkwoord. Daar zit ons woord echo in. In hun spreken en in hun leven hebben ze het woord van de Heere weerkaatst in hun omgeving. En ik zei u al, dat is de meest krachtige vorm van reclame. De Thessalonicenzen zijn een voorbeeld geworden. Niet alleen een voorbeeld in hun volhardende geloof ondanks de vervolgingen. Maar ook een voorbeeld in hun volhardende getuigenis naar buiten toe. Er ging wat van die gemeente uit. Op zo'n manier dat ook de heidenen het doorvertelden. Moet je eens kijken wat er bij die mensen is gebeurd. Ze komen niet meer in onze tempels. Ze komen niet meer bij onze offerfeesten. En ja, er waren er heel wat die daar ook lacherig over deden. Want het leverde vervolging op en verdrukking en uitsluiting. Maar het bracht ook het bijzondere getuigenis van Jezus Christus verder. Ze dienen een koning die heel anders is dan onze goden. En gemeente, dat wekt toch altijd nieuwsgierigheid. En u moet maar bedenken, als een ander nieuwsgierig wordt, dan geeft dat mogelijkheden om eenvoudig te getuigen van de hoop die in je is. Zo zullen ze erover gesproken hebben, als er naar gevraagd werd. Wij kunnen het niet meer, naar die tempels. We kunnen niet meer naar die offerfeesten. We willen het niet meer, dat dienen van onze goden, want het zijn dode goden. Ze brengen je niets. Daar zitten al die goden op die Olympusberg. Als je sterft, laten ze je alleen. En trouwens, die afgodenbeelden, ja, ze hebben er wel ogen, maar ze zien je niet. Ze hebben wel oren, maar ze horen je gebeden niet. Ze hebben wel voeten, maar ze zijn onmachtig om ook maar één stap te zetten en je te hulp te komen. En hoe je ook roept, je krijgt geen antwoord van ze uit hun mond. Maar hoe anders is Jezus Christus? Hij leeft. Hij is door de Vader opgewekt uit de dood. En daarmee heeft hij in onze plaats onze schuld verzoend. En wij leven nu uit hem. Nee, we zien hem niet met onze natuurlijke ogen, maar hij weet precies waar we wonen. Want hij hoort hen die uw heil verwachten. Hij spreekt tot elk die voor hem leeft. Nou, gemeente, hoe staat het er met ons voor? Bent u zo bekeerd tot de levende God? En zien anderen dat ook aan u? Merken ze het? Dan ben je een leesbare brief van Christus. Dan ben je een levende christen. En een levende christen, dat is ook een hopende christen. Iemand die met verwachting leeft. En dat is het tweede woord waar we vanmorgen bij stilstaan. Verwachting. Jongens en meisjes, wat betekent eigenlijk het woord verwachting? Nou, zeg je, dat weet ik wel. Mijn moeder was in verwachting. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Dan groeit er een babytje in de buik van je moeder. Dan ben je in verwachting. Dat betekent, het babytje komt eraan. Het duurt nog een paar weken, misschien een paar maanden, maar dan is het er. Daar kijk je naar uit. Dat betekent, je verwacht het. Dat is verwachting. Of, ander voorbeeld, je neefje komt bij jou logeren. En je vraagt, mama, hoe laat komt hij nou? Ja, om 10 uur. En jij gaat naar buiten. En je gaat op de uitkijk staan. Zie ik hem al komen? Nou, dat is verwachting. Dan kijk je naar iemand uit. En zo bedoelt Paulus het ook. Hij zegt, als je nu een nieuw hart hebt gekregen. Een hart dat de Heere lief heeft. En een hekel heeft aan de zonde. Ja, dan heb je de Heere Jezus lief. Dat is bekering. Maar dan ga je hem ook verwachten. Dan ga je naar hem uitzien. Dan sta je als het ware op de uitkijk. Komt hij al? Dat hoort helemaal bij bekering. Verwachting en bekering. Waarom? Want je kunt de Heer Jezus toch niet zien? Nee, nu niet. En toch verwacht je hem. Je verwacht hem iedere keer als je de Bijbel leest. Dan zie je uit naar hem of je iets over hem mag leren. Of je zijn stem mag horen door zijn woord. Maar je verwacht hem ook nog op een andere manier. Want hij heeft gezegd, ik zal terugkomen. Ik kom op de wolken van de hemel. En dan zal iedereen mij zien. En dan zal ik mijn kinderen bij me halen. Dan mogen ze voor altijd bij me zijn. In de nieuwe hemel, op de nieuwe aarde. En nee, dat is nog niet gebeurd. Dat noemen we de wederkomst. En als je nu de Heer Jezus lief hebt, dan leef je omdat hij is opgestaan. Maar dan sta je ook op de uitkijk. Wanneer komt hij weer terug? Dan leef je omdat het Pasen is geweest. En dan zie je uit, dan verwacht je de wederkomst.
Nou, gemeente, in de Bijbel en vanmorgen ook in de tekst wordt duidelijk dat een levende christen die leeft door het geloof ook een verwachtende christen is.
Ik zei u al, bekering en verwachting hoort helemaal bij elkaar. Als het ene er wel is en het andere niet, dan klopt er iets niet. In vers 9 gaat het over bekering tot de levende God, maar die zin die loopt zomaar verder in vers 10. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus.
Kijk, in Thessalonica had bekering heel veel consequenties. Het betekende verlies van vrienden, van goede contacten met collega's. Het betekende buitengesloten worden in de maatschappij. Ze hoorden er niet meer bij. Ze werden met scheve ogen aangekeken, die mensen van de nieuwe weg. Maar, zo bemoedigt Paulus, is dat nu werkelijk verlies? Als je door deze wereld wordt buitengesloten, is dat nu werkelijk verlies? Want zoals je eerder leefde, gericht op de goden van de Olympusberg, leefde je zonder de levende God. En waar stelde je toen je hoop en vertrouwen op? Nou, feitelijk op niks. Zonder God en zonder hoop in de wereld. Maar nu het woord van Christus door de kracht van de geest je hele leven op zijn kop heeft gezet. Nu je bekeerd bent tot de levende God. Nu heb je ook echt iets om naar uit te zien. Om te verwachten. Het is een machtige toekomst. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. En daarom zegt Paulus, een levende christen, die staat als het ware altijd op de uitkijk. Namelijk om Gods zoon uit de hemelen te verwachten. En dan gebruikt Paulus hier voor het woordje verwachten, een woord dat betekent met volharding verwachten. Niet zomaar eventjes. Nee, elke dag opnieuw. En daar zit ook het aspect in een met geduld en met vertrouwen verwachten. Niet de moed verliezen. Blijven uitzien. Zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Want hij die gekomen is zal wederkomen. Ja, hij is de komende. Het staat te gebeuren. En die hoop moet al ons leed verzachten. Of gemeente, is die hoop er bij ons helemaal niet? Die verwachting. In die levende gemeente van Thessalonica wel. Daar zullen we later in dit boek, als de Heer het geeft, nog meer over horen. Als die verwachting er bij ons niet is, zijn wij dan wel een levende gemeente? Bent u dan wel een levende christen? Want hier worden we er nadrukkelijk op gewezen. Levend geloof, leven uit de opgestane, bekering, toewending naar de levende God. Dat betekent ook uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastig. Paulus verbindt hier Pasen en wederkomst onlosmakelijk bij elkaar. Want dat kan ook niet anders. Als je leeft uit de zaligmaker, dan leef je ook met een uitzien naar zijn komst. Waarom? En hoe verbindt Paulus dat dan? Nou, dan moeten we even precies lezen hoe Paulus het door de inspiratie van de geest schrijft. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten. En dan voeg ik er even een woordje aan toe. Namelijk, die hij uit de doden verwekt heeft. Dus wie verwachten wij? Gods zoon die door de Vader is opgewekt. God heeft hem niet in de dood gelaten, maar naar zijn belofte opgewekt. En dat heeft grote betekenis. Want toen de Vader hem opwekte,
Toen zei hij daarmee: mijn zoon, ik aanvaard je plaatsvervangende offer voor verloren zondaren. Want nu ligt voor hen de zaligheid vast. Van al diegenen die de Vader en de Zoon gegeven heeft. Van al diegenen die in hem geloven. En zijn naam wordt ook nog genoemd. Jezus, zaligmaker. Hij is opgewekt uit de dood. En daarom kunnen dode zondaren door hem tot leven worden gebracht. Maar, zegt Paulus, nu verwachten wij die ook, die uit de doden is opgewekt. Want toen hij uit de dood is opgewekt, toen werd de zaligheid wel vastgelegd. Maar toch is Christus werk nog niet af. Ja, het offer van Christus is volkomen gebracht. De zaligheid is aangebracht. Er kan niks meer bij, daar mag niks meer bij, daar hoeft ook niks meer bij. Maar toch is Christus bezig om zijn werk nu af te maken. Hij zendt zijn geest. Hij laat zijn woord prediken. Hij bidt voortdurend aan de rechterhand van zijn Vader om de zaligheid van hen die God in eeuwigheid heeft lief gehad. Maar toch is dat werk nog niet af, want de Satan gaat nog rond. Ja, zijn kop is vermorzeld, maar hij gaat nog rond. Hij kan het werk van Christus niet definitief meer verbreken. Maar hij doet wel zoveel mogelijk pogingen om ook zoveel mogelijk kapot te maken. Hij valt voortdurend Gods werk aan. Hij brengt voortdurend Gods kinderen in verleiding en in duisternis. Bovendien zijn er nog de gevolgen van de zonde. Bovendien zijn er nog alle praktijken van onrecht in deze wereld. En wij zijn eraan onderworpen. En om niet meer te noemen, als je bekeerd bent tot de levende God. Als je hebt afgewend van de afgoden, van jezelf, van je eigen ik, van de goddeloze wereld, van de duivel met zijn praktijken. Dan sleep je alsnog wel die oude mens met je mee. Christus' werk is nog niet helemaal af. Maar, en dat is het leven van de christelijke hoop. Eenmaal zal de Zoon van God, die is opgewekt uit de dood, terugkomen op de wolken van de hemel. En dan zullen al Gods kinderen, al gestorven of nog levend hier op aarde, met hem meegenomen worden. Om eeuwig bij Christus te zijn. Dan is het voor eeuwig voorbij met de zonde. Dan is het voor eeuwig voorbij met de gevolgen van de zonde. Dan ben je definitief verlost van je oude mens. Van dat zondige vlees waarmee je de Heere zo vaak verdriet doet. Gemeente, dat is het laatste heilsfeit wat we nog verwachten. Daar is ook het hele heilswerk op gericht. Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Ja, en dan komt er nog een heilsfeit. En dat verwachten we nog. De wederkomst van Jezus Christus. Het is dezelfde Jezus die eerder naar deze aarde kwam en gelegd werd in een voederbak. Het is dezelfde Jezus die aan het kruis gespijkerd werd. Die geleden heeft, gestorven is, begraven is. Maar het is ook dezelfde Jezus die is opgewekt uit de dood. En als overwinnaar de hemel is binnengegaan. En naar hem mogen jullie uitzien, zegt Paulus. Hem verwachten we uit de hemel. En daarom het hoofd omhoog. Nou gemeente, ik vraag het nog een keer. Hoe staat het er met ons voor? Met u, met jou, met mij. Leeft u zo op de uitkijk staand? Dat was in Thessalonica dagelijkse praktijk. Die levende christenen daar, die verlangden ernaar, elke dag. Hoe is dat in Oude Kerk? Of verwacht u de Zoon van God helemaal niet? Nou gemeente, dat is geen best teken. Want levend geloof richt zich op Christus die is opgewekt uit de doden. Maar levend geloof richt zich net zozeer op die levende Christus die je verwacht uit de hemelen. En verwachten is heel concreet. Ik zei net tegen de kinderen, dan sta je op de uitkijk. Dat geldt voor ons toch ook. Als wij bezoek verwachten, dan gaan we aan de slag, heel concreet. Dan zorg je dat het huis is opgeruimd. En als iemand komt logeren, zorg je dat er een slaapkamer gereed staat. Nou, zo concreet moet ook onze verwachting van de wederkomst zijn. Dat je vanavond Christus kunt ontvangen. Dat je hem vanavond kunt ontmoeten. En dat je elkaar daar ook in aanspoort, ook als je weet dat je man, je vrouw, een van je kinderen, hem nog niet ontmoeten kan. Of anderen uit het gezin, uit de familie of uit de gemeente. Stel die vraag ook rustig eens concreet. Als vanavond nu de Heer Jezus terugkomt, op de wolken van de hemel, zoals we hem verwachten, ben je er dan klaar voor? En hoe weet je dat dan? Want gemeente, zo concreet is het wel. Verwachten van de Zoon van God uit de hemelen, dan gaat het over Jezus die je al kent. Nee, niet met je natuurlijke ogen. Daarmee heb je hem nog niet gezien. Maar je kent hem uit het woord. Door het werk van de Heilige Geest. En door dat werk heb je niet alleen jezelf leren kennen, maar ook Christus en zijn werk. En als hij dan komt, dan is hij zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. Dan is het niet alleen Jezus die komt, maar mijn Jezus die komt. Ik heb hem leren kennen door het geloof. Ik heb naar hem uitgezien. Hij is mijn verlosser. En hij zal me eeuwig verlossen. En dat is het derde woord uit de tekst. Verlossing. Want gemeente, dat woord staat er aan het slot van vers 10. Dan zegt Paulus nog meer over die Zoon van God die we uit de hemelen verwachten, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toren. Die wordt daar verwacht in Thessalonica. Midden in de verdrukkingen was er toch een stille, uitziende vreugde. Want ze geloofden het. Jezus komt en hij is mijn verlosser. Hij redt. Hij bevrijdt. Waarvan? Ja, waarvan? Wat staat ons te wachten als de Zoon van God terugkomt op de wolken van de hemel? De Thessalonicenzen zeggen vanuit het geloof, dan zal hij ons redden van de toekomende toren. Dat komt er dus aan. Dat is het strafgericht van God dat aanstaande is. Daarin zal hij alle zondaren oordelen en er zal definitief recht geschieden. Want niet alleen Jezus komt, maar ook Gods toren is bezig te komen. Ja, het eindgericht ligt in de toekomst. In die zin is het de toekomende toren. Maar het komt zeker. En niemand ontkomt eraan. Vanwege onze schuld tegen Gods liefde. Dat we voor hem niet volmaakt leven. Dat we vanaf ons geboorteuur gericht zijn op onszelf en daarmee onze schepper verwerpen. Zijn geboden overtreden, zijn liefde versmaden. En dan kan Gods rechtvaardigheid niet anders dan zijn toren laten gelden. En gemeente, Gods toren is niet zomaar blinde woede of machteloze wraak. Nee, Gods toren is de keerzijde van zijn eeuwige liefde. En die is door ons vertrapt. En vanuit onszelf versmaden we die nog elke dag. Maar eer dat hij die zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen geliefde zoon. Die is in de plaats gaan staan van zondaren die die eeuwige toren verdiend hebben. En een ieder die in hem gelooft, die zal er onder die toekomende toren niet verzinken. Want dan is Jezus als de zaligmaker voor ons ondergegaan in dat strafgericht van Gods toren. Dan heeft hij in mijn plaats die toekomende toren gedragen. En daar komt die jubel van Paulus vandaan. Wie verwachten we? De Zoon van God die is opgewekt. Zijn offer is aanvaard. Het is Jezus, de zaligmaker. En omdat hij is opgewekt, verlost hij ons van de toekomende toren. En zo verwachten we hem. Maar gemeente, dat betekent dus wel dat als je nog geen levende christen bent, dan dreigt die toekomende toren. En die komt zeker. Dan zul je die toren van God zelf tot in alle eeuwigheid moeten dragen. Gemeente, de toekomende toren, ik kan dat niet met voldoende aandrang zeggen. Dat is werkelijk het ergste wat een mens zich kan indenken. Het is eeuwig omkomen in Gods gericht. Het is eeuwig in alle hevigheid de toren van de levende en waarachtige God ondergaan. Maar het evangelie is dat ik nu geen amen hoef te zeggen. Het evangelie is dat er verlossing is van die toekomende toren. Dat er een middel is om die welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen. Het is door de middelaar, de Zoon van God, die is opgewekt. En hij leeft, ook nu. Vlucht tot hem. Zoek je heil niet in deze wereld, niet in het vermaak en vertier dat je hier eventjes hebt. Zoek het leven in de levende die komen zal. Hij heet Jezus en hij is Jezus, namelijk hij die redt van de toekomende toren. En hij verlost mij vandaag en morgen en tot in alle eeuwigheid van de toekomende toren. En daarom verwacht ik hem. Daarom sta ik op de uitkijk. Gemeente, zo leefde die levende gemeente in Thessalonica tussen Pasen en wederkomst. En de vraag aan ons is, is Oude Kerk aan de Amstel zo'n levende gemeente? En dat betekent dat u, dat jij heel persoonlijk de vraag moet beantwoorden, ben ik een levende christen? Een levende christen die gekenmerkt wordt door bekering, verwachting en verlossing. Welke mond-tot-mond reclame gaat er over u, over jou rond? Over mij, over onze gemeente. Want een levende gemeente, een levende christen, weet van bekering. Die leeft uit het leven van de opgewekte Jezus. En die leeft in de verwachting van hem. Hij komt. Hij komt. Weet u wat dat heel concreet betekent? Dat zolang hij er nog niet is, dat je leven in het teken staat van wachten en verwachten. En wat betekent dat? Nou, dan heb je tijdens dat wachten en verwachten honger naar het woord. Dat kan niet anders. Want dat is het woord van de opgewekte Jezus die je verwacht. Een levende christen, een levende gemeente is dagelijks bezig met het woord. Maar gemeente, ik zeg dat maar even heel concreet, dan wil je hier ook geen kerkdienst overslaan, als het maar even kan. Want dan verwacht je hem. En dan wil je horen van hem die je verwacht en die je verlost van de toekomende toren. Van hem wordt gesproken in het woord. En die verwachting van de wederkomst van de Zoon van God betekent ook het uitzien van die definitieve verlossing van je zonde, van je oude mens. En dat geeft toch uitzicht. Dat geeft moed in de strijd. Dat geeft volharding, ook als je langer moet wachten. En dan leef je zoals die dichter van Psalm 130. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Trouwe en heilige Heere in de hemel, wij danken u dat we uw woord ook deze morgen mochten horen. Uw woord over bekering, over verwachting en verlossing. Verbind ons zo aan u, Heer Jezus Christus, dat we niet alleen leven uit u, maar ook verlangen en uitzien naar u. En zegent u daartoe uw woord en de prediking ervan. En als we u niet kennen, o Heer, gebruik dan uw woord om onze dode zondaarsharten open te breken met de dynamiet van uw geest, zodat we ons gaan bekeren naar u, de levende God. Dat we ons leven gaan richten op u en op uw Zoon en hem uit de hemelen gaan verwachten. Ja, Heere, geef dat het leven van ons allemaal gestempeld wordt door wat we net zongen. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Heere, geef dat we uw woord van vanmorgen ook verder zullen overdenken. En daarover zullen spreken als dat mogelijk is. Geeft u daartoe uw Heilige Geest. Vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil. Ga met ons als we nu naar huis gaan. Wees u met ons als we thuis zijn, ook als we daar alleen zijn en dat moeilijk vinden. Ondersteun ons dan. Wees u ook vanmiddag met ons als we aan de hand van de Nederlandse geloofsbelijdenis stilstaan bij de boeken van de Bijbel en wat u ons in die 66 boeken gegeven hebt. Heere, wil ons dan ook onderwijzen door uw woord en met uw geest. Wij bidden het u, alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 67, vers 2. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te samen. En wat er volgt, Psalm 67, vers 2, tot besluit. Vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.